Hallo, mijn naam is pastoor Pieter Zimmerman. En dit is Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Samen dringen we elke dag een beetje dieper door in het prachtige plan van liefde dat God met elk van ons heeft. Laat je inspireren en ga met ons mee op deze avontuurlijke reis door het geloof.
Vrienden, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Credo, waar we in de vorige uitzending een beginnetje hebben gemaakt met dat prachtige sacrament van de Eucharistie. Sacrament der sacramenten, zoals het wel wordt genoemd. We hebben gehoord in de vorige uitzending dat de Eucharistie bron en hoogtepunt is van ons hele kerkelijke leven. En we gaan er vandaag nog wat op door, wat dat betekent. En we gaan vandaag spreken over de achtergronden van de Eucharistie. We gaan spreken over de Eucharistie in de helsgeschiedenis. Dat wil zeggen, we gaan kijken, zijn er in het Oude Testament al tekenen die vooruitwijzen naar dat moment waarop Jezus de Eucharistie zal instellen bij het laatste avondmaal. En we gaan ook nog meer spreken over de betekenis van die Eucharistie, de grote nalatenschap van de Heer, voor ons, voor onze tijd en voor de tijd die nog voor ons ligt. Maar we zullen niet te veel op de zaken vooruitlopen. We zullen zoals gebruikelijk eerst weer gaan bidden. En daarna ga ik met u behandelen de nummers 1333 tot en met 1340. En als gebed heb ik vandaag gekozen het prachtige gebed van de heilige Teresa van Avila, Nada te turbe in het Spaans. En dat betekent in het Nederlands, laat niets u verontrusten. Want ik vind dit ook wel een gebed heel toepasselijk, juist op de Eucharistie. Het gaat erover dat met God we uiteindelijk niks hebben te vrezen en dat God ons alles is. En als we geloven dat de Eucharistie bron en hoogtepunt is van ons hele kerkelijke leven, dan is daar die hele God dus te vinden. In de Eucharistie is God ons alles. Nou, eerst gebed. Ik zal een Nederlandse vertaling van het bekende gebed van de heilige Teresa van Avila bidden. En daarna ga ik voorlezen vanaf nummer 1333. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laat niets u verontrusten. Laat niets u verstoren. Alles gaat voorbij. God verandert niet. Duldend geduld brengt alles naderbij. Wie zich op God verlaat, komt nooit iets tekort. Alleen God is genoeg. Amen. En ik lees voor. 3. De Eucharistie in de helsgeschiedenis. De tekenen van brood en wijn. Tot de kern van de Eucharistieviering behoren brood en wijn, die door de woorden van Christus en de aanroeping van de Heilige Geest het lichaam en bloed van Christus worden. Trouw aan het gebod van de Heer blijft de kerk tot aan zijn wederkomst in heerlijkheid, tot zijn gedachtenis doen wat hij op de avond voor zijn lijden gedaan heeft. Hij nam het brood, hij nam de beker met wijn. Terwijl ze op geheimnisvolle wijze het lichaam en bloed van Christus worden, blijven de tekens van brood en wijn ook de goedheid van de schepping aanduiden. Zo brengen wij tijdens de offerande dank aan de Schepper voor het brood en de wijn, het werk van onze handen. Maar ze waren eerst de vrucht van de aarde en van de wijngaard, gave van de Schepper. De kerk ziet in de daad van Melchizedek, koning en priester, die brood en wijn aanbood, een voorafbeelding van haar eigen offergave. In het Oude Verbond worden brood en wijn samen met de eerste vruchten van de aarde uit dankbaarheid aan de Schepper geofferd. Ze krijgen echter ook een nieuwe betekenis in het kader van de uittocht. Door het ongedecemde brood dat Israël jaarlijks met Pasen eet, is het zijn haastig vertrek bij de bevrijding uit Egypte indachtig. Het manna in de woestijn zal Israël er steeds aan herinneren dat het leeft van het brood van Gods woord. Ten slotte is het dagelijks brood de vrucht van het beloofde land, onderpand voor de trouw van God aan zijn belofte. De beker der zegeningen, aan het einde van het Joodse paasmaal, voegt aan de feestelijke vreugde van de wijn de eschatologische dimensie toe van de messiaanse verwachting van het herstel van Jeruzalem. Jezus heeft zijn eucharistie ingesteld door aan de zegening van het brood en de beker een nieuwe en definitieve betekenis te geven. De wonderbare broodvermenigvuldiging, waarbij de Heer de zegen uitsprak, de broden brak en aan zijn leerlingen gaf als voedsel voor de menigte, is een voorafbeelding van de overvloed van het ene brood van zijn eucharistie. Het teken van het water dat te Kana in wijn veranderd werd, kondigt al het uur van de verheerlijking van Jezus aan. Het toont de vervulling van het bruiloftsmaal in het Rijk van de Vader, waar de gelovigen de nieuwe wijn zullen drinken, die bloed van Christus is geworden. De eerste aankondiging van de eucharistie heeft verdeeldheid gezaaid onder de leerlingen, zoals zij ook aanstoot hadden genomen aan de aankondiging van het lijden. Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie kan daarnaar luisteren? De eucharistie en het kruis zijn stenen des aanstoots. Het gaat om hetzelfde mysterie dat niet ophoudt aanleiding te geven tot verdeeldheid. Wilt ook gij soms weggaan? Deze vraag van de Heer weerklinkt door alle tijden heen. Het is een uitnodiging van zijn liefde om te ontdekken dat alleen hij woorden van eeuwig leven bezit. En dat wie in geloof de gave van de eucharistie ontvangt, hem zelf ontvangt. De instelling van de eucharistie. De Heer die de zijnen bemind had, gaf hun het bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Hij die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar zijn Vader, waste hen tijdens een maaltijd de voeten en gaf hun het gebod van de liefde. Om hun een onderpand van deze liefde na te laten, om zich nooit van de zijnen te verwijderen en om ze deelgenoot te maken aan zijn paasmysterie, stelde hij de eucharistie in als de gedachtenis aan zijn dood en verrijzenis. En hij beval zijn apostelen deze gedachtenis te vieren totdat hij zou wederkomen, waardoor hij hen toen als priesters van het nieuwe verbond aanstelde. De drie synoptische evangeliën en de heilige Paulus hebben ons het verhaal van de instelling van de eucharistie overgeleverd. De heilige Johannes van zijn kant verhaalt ons de woorden van Jezus in de synagoge van Kafarnaum. Woorden die de instelling van de eucharistie voorbereiden. Christus duidt zichzelf aan als het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Jezus koos de tijd van het paasfeest om, zoals hij te Kafarnaum aangekondigd had, zijn lichaam en bloed aan zijn leerlingen te geven. Toen de dag van het ongedecemde brood gekomen was, waarop men het paaslam moest slachten, stuurde Jezus Petrus en Johannes uit met de opdracht: gaat voor ons voorbereidselen treffen, opdat wij het paasmaal kunnen eten. Zij vertrokken en maakten het paasmaal gereed. Toen het uur gekomen was, ging hij met de apostelen aan tafel aanliggen. Hij sprak tot hen: vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. Want ik zeg u, ik zal het niet meer eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods. Daarop nam hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden: dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot een gedachtenis aan mij. Evenzo gaf hij de beker na de maaltijd, terwijl hij sprak: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u wordt vergoten. Jezus vierde tijdens het paasmaal met zijn apostelen het laatste avondmaal en zo gaf hij aan het Joodse paasfeest zijn definitieve zin. Door zijn dood en verrijzenis, het nieuwe Pasen, loopt het avondmaal inderdaad vooruit op de overgang van Jezus naar zijn Vader. Dit wordt gevierd in de Eucharistie die het Joodse paasfeest tot vervulling brengt en vooruitgrijpt op het uiteindelijke paasfeest van de kerk in de heerlijkheid van het koninkrijk. Nou, dat waren de nummers voor vandaag. We hebben weer veel gehoord en we hebben gehoord dat brood en wijn, de tekenen waaronder de Eucharistie wordt gevierd, al ver in het Oude Testament terug te vinden zijn. We hebben het citaat gehoord uit Genesis 14, 18, waarbij koning Melchizedek, een mysterieuze figuur uit het Oude Testament, naar Abraham komt en hem brood en wijn aanbood. En al heel vroeg werd daarin herkend dat dat een vooruitwijzing was naar de Eucharistie. Dat herkenden de kerkvaders er al in. We zien het ongedecemde brood dat Israël jaarlijks met Pasen eet bij de uittocht uit Egypte. En we geloven dat ons Pasen, kruisdood en verrijzenis van Jezus, uiteindelijk natuurlijk ook een uittocht is uit het oude leven naar het nieuwe leven, naar het beloofde land. We horen spreken over het manna in de woestijn, wat ook een vooruitbeelding of een voorafbeelding moet ik zeggen van dat ware manna Jezus Christus zelf in de Eucharistie zal zijn. We horen over de wonderbare broodvermenigvuldiging en dan zijn we inmiddels in het Nieuwe Testament aanbeland. De wonderbare broodvermenigvuldiging waarmee Jezus 5000 mannen voedt. En we zien ook daarin al een vooruitwijzing naar wat later de Eucharistie zal zijn. We hebben gehoord over het feit dat de Eucharistie al vanaf het begin een teken des aanstoots is, want in Johannes 6, een belangrijk hoofdstuk uit het Johannesevangelie, horen we dat Christus spreekt over zijn lichaam en zijn bloed en dat dat werkelijk gegeten moet worden om eeuwig leven in ons te hebben. Dat doen we natuurlijk in de Eucharistie. Maar zelfs de leerlingen van Jezus namen daar aanstoot aan. Niet allemaal, de 12 die blijven trouw, maar een grote groep verlaat hem dan ook. En juist dit punt, en dat noemt de catechismus ook net, dat dat een strijdpunt is gebleven, juist dit punt heeft gemaakt dat ook in de loop van de kerkgeschiedenis de afgelopen 2000 jaar vele mensen Jezus hebben verlaten. Omdat het niet te bevatten is voor sommigen, of omdat het te ver gaat voor sommigen, om werkelijk te geloven dat Christus echt leeft in zijn sacrament en dat dat brood en die wijn ook echt veranderen in zijn lichaam en zijn bloed. Niet alleen maar symbolisch, maar werkelijk. Nou, we hebben nog meer verwijzingen gehoord. We hebben gehoord over de bruiloft te Cana, wat al een vooruitwijzing was naar uiteindelijk die verheerlijking van Christus, zijn lijden, kruisdood en verrijzenis. En tot slot hebben we gehoord dat Jezus met zijn leerlingen ook dat paasmaal viert, maar dan wel op een nieuwe manier, want in dat laatste avondmaal dat Jezus viert met zijn leerlingen, wat ook het paasfeest was, in dat laatste avondmaal geeft hij de definitieve bestemming aan dat oude Joodse paasfeest. Dus hij schaft het niet af, hij vervangt het niet volledig, nee, hij brengt het tot de volledige ontplooiing, zou je kunnen zeggen. Want inderdaad, nog steeds wordt er gevierd die uittocht, die doorgang, dat pascha, maar wel op een nieuwe manier. Want de uittocht die Jezus met zijn leerlingen viert is niet alleen maar een verwijzing naar vroeger, naar de uittocht uit Egypte. Nee, het is een uittocht uit het oude bestaan van de zonde en een opgang naar het nieuwe leven in Christus. En dat is een leven dat de zonde heeft overwonnen. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt aan het kruis. Christus wint van dood en zonde. Nou, daar wil ik het voor vandaag bij laten. We zijn al een beetje over de tijd gegaan, dus ik zal nu gaan afronden. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. En ik hoop u weer te ontmoeten hier bij Radio Maria bij de volgende uitzending van Credo.
Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen. We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen. Draag je ook bij aan deze missie?